De recente bevrijding van de gijzelaars is schending van het internationaal recht. Israël pleegt genocide. Zomaar uitspraken die je te horen krijgt van politici of die je leest in de kranten. De termen worden te pas en vaak ook te onpas gebruikt om acties van Israël te veroordelen. Maar hoe stel je genocide vast en waar gaat het internationaal recht nu eigenlijk echt over? Daarover spreek ik met professor Geert-Jan Knoops, strafrechtadvocaat en ook gespecialiseerd in internationaal recht. Geert-Jan, van harte welkom in de uitzending.
Dag gedaan.
Fijn dat we hier mochten komen, ook om met jou te spreken over deze onderwerpen, want het is best wel ingewikkeld allemaal, hè?
Zeker. Ja. Ja, ook voor juristen is het geen gemakkelijke analyse van dit zeer ingewikkelde conflict.
Nou, we gaan ons best doen in ieder geval om in deze uitzending daar een soort van helderheid in te krijgen. Sinds 7 oktober ben jij veel gevraagd commentator in de media als expert om uit te leggen wat die termen allemaal betekenen en wat er allemaal aan de hand is in Israël-Gaza. Hoe is dat eigenlijk voor jou?
Nou, wij volgen natuurlijk als deskundigen dit intens complexe en ook dramatische conflict met heel veel belangstelling. Omdat het internationaal rechtelijk heel veel dimensies heeft. Mm-hmm. Hè. We hebben hier te maken met een Amerikanen noemen het urban warfare. Mm-hmm. een gevecht in een stedelijk gebied.
Yeah.
Van een omvang die niet eerder in de geschiedenis is vertoond.
Nee.
Hè, de eerste grote urban warfare situatie na de Tweede Wereldoorlog, want daar hebben we natuurlijk ook te maken gehad met gevechten in stedelijke gebieden, denk ook aan Vietnam, was de slag om Mosul in 2016-2017 om IS, Islamic State, uit te schakelen onder leiding van de Amerikanen.
Maar deze is nog groter.
Deze is nog groter, want vergeet niet, de slag om Mosul, we gingen om 4000 IS-strijders. Mm. En daar hebben de geallieerden met die Irakese forces, de strijdkrachten, 9 maanden gedaan om die stad te bevrijden van IS.
Ja, maar ik kan me voorstellen in dit geval, het Israël-Gaza-conflict, dat ook aan de ene kant juridisch machtig interessant is, maar ook super ingewikkeld, toch?
Ja, nou, het is op de eerste plaats natuurlijk dramatisch voor beide kanten en ook voor de wereld om te zien hoeveel slachtoffers daar vallen. Dat moeten we denk ik voor opstellen. Maar het is internationaal rechtelijk heel complex en dat is direct het probleem, dat het internationaal recht op bepaalde momenten wordt gebruikt voor een politiek doel. Hè. De uitleg van het internationaal recht op dit moment wordt sterk gepolariseerd. Je zei zelf al termen als genocide, uithongering, bezetting, disproportioneel handelen bij het bevrijden van de 4 gijzelaars. Dat zijn termen die worden heel gemakkelijk door ook deskundigen trouwens op mijn vakgebied gebruikt en in de media.
En dat is niet altijd nuttig of niet altijd toevoegend?
Nee, dat is op de eerste plaats denk ik heeft van weinig toegevoegde waarde. Maar op de tweede belangrijkere is, wij zoals we hier nu zitten, wij kennen niet de exacte feiten. Mm-hmm. Want voor een beoordeling van de feiten heb je het narrative nodig, het verhaal van beide kanten. En je ziet dus dat in de media vaak de narrative van één kant wordt overgenomen en niet van de andere kant.
Ja.
En wij als advocaten, wij zijn zeer gevoelig voor dat feit, omdat we zien dat in de rechtszaal een narrative van een bepaalde partij, zeg maar de aanklager, vaak niet de waarheid hoeft te zijn. Je hebt daarvoor veel meer feitenonderzoek nodig.
En
dat geldt voor dit conflict niet anders.
Nee. Een voorbeeld, daarmee beginnen we. Want in internationaal recht en in die juridische wereld worden heel veel terminologie gebruikt. Die we ook vaak terug horen in de media, maar die niet altijd heel goed begrepen wordt.
Ja.
Een voorbeeld is op de website van Amnesty International was er op 19 februari van dit jaar was er een publicatie. En daar worden een heel aantal termen in gebruikt zoals schending van het internationale recht, genocide, catastrofale gevolgen van Israëls internationale misdrijven, mensenrechten in Israël en Palestina. Dus ja, die termen die worden gebezigd, maar de vraag is, wat betekenen ze? Dat proberen we in deze uitzending eigenlijk een beetje te schetsen. Hè? Zo'n term zoals internationaal recht. Wat is dat eigenlijk? Wanneer is iets internationaal recht?
Internationaal recht, dat zijn zeg maar de afspraken die landen met elkaar maken, hoe de relaties worden onderhouden tussen landen. Maar dat zijn ook afspraken hoe je oorlog mag voeren.
Ja.
Dat klinkt gek. er bestaat onder omstandigheden een recht om oorlog te voeren.
Dat mag. Ja.
Dat mag.
Ja.
En dat klinkt ook heel gek. Daarbij mag je je tegenstander uitschakelen. Mm-hmm. Je mag net zo lang doorgaan tot je tegenstander vernietigd is. Kijk naar de Tweede Wereldoorlog. Maar in die oorlog zijn er afspraken die je, je hebt jezelf opgelegd met de internationale gemeenschap. Die moet je naleven. En dat zijn zeg maar de regels van het oorlogsrecht.
Ja. Kunt u dat even in eenvoudige taal schetsen? Stel, ik ben een land, jij bent een land en ik wil met jou oorlog voeren. Wat zijn dan de regels?
Nou, de eerste regel is, mag je oorlog voeren? Mm-hmm. Stap 1. Daar zijn regels voor. Je mag niet zomaar tegen een land zeggen, ik ben met jou in oorlog.
Nee.
Daar moet natuurlijk een rechtvaardiging voor zijn. Kijken we naar Israël, Gaza, dan mm-hmm. kun je zeggen, nou, 7 oktober, internationaal rechtelijk gezien, is er een rechtvaardiging voor mm-hmm. Israël om de oorlog te verklaren aan Hamas.
Ja.
En dat wordt wel eens vergeten. 7 oktober kun je niet alleen zien als een incidentele terroristische aanslag, mm-hmm. maar dat kun je ook kwalificeren als een invasie, een poging van Hamas om Israël te vernietigen en mm-hmm. om het land binnen te vallen.
Ja.
Omdat er ook op meerdere plekken langs de grens is men binnengevallen.
Ja.
Nou, dat is stap 1. Hè. Mag dan Israël terugslaan? Hè? Mag Israël in oorlog mm-hmm. zich verklaren met Hamas?
En het antwoord daarop is ja.
Ja, mm-hmm. in dit geval mag dat.
Ja.
Dan is de tweede vraag, hoe ga je die oorlog voeren? Dus wat mag je binnen die oorlog wel en niet? Dat is mm-hmm. de tweede stap. En daar zijn een aantal afspraken voor gemaakt. Die zijn neergelegd onder andere in de Geneefse conventies mm-hmm. van 1949, na de Tweede Wereldoorlog. Toen zijn er voor het eerst afspraken gemaakt tussen de landen, omdat er tijdens de Tweede Wereldoorlog die regels niet zozeer bestonden. Er waren wel regels, maar die waren nog niet zo ontwikkeld als...
Die zijn pas daarna eigenlijk daarin.
Die zijn daarna verfijnd. Ja. Nou, en daar staat bijvoorbeeld in, hoe ga je om met... het bombardementen. Mm-hmm. Hoe ga je om met krijgsgevangenen? Mag je zomaar een stad binnenvallen? Mag je een ziekenhuis aanvallen? Mm-hmm. Hoe ga je om met het verlenen van humanitaire hulp aan de burgerbevolking van je tegenstander?
Ja.
Dus al die verplichtingen, die regels, die zijn allemaal daarin neergelegd. En die zijn na de Geneefse conventies ook verder uitgelegd door internationale tribunalen, dus de rechters van bijvoorbeeld het Joegoslavië-tribunaal, dat in 1994 mm-hmm. werd opgericht.
Die hebben dan die wetten geïnterpreteerd.
Die hebben dus die regels toegepast. Geïnterpreteerd en mm-hmm. toegepast en ook bepaald van wat is nou de reikwijdte daarvan.
Ja. Ja,
want je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat de vraag wat is nou een militair object, een militair doel wat je mag uitschakelen en wat mm-hmm. is een burgerdoel, dat staat wel in grote lijnen in de Geneefse conventie of in een additioneel document mm-hmm. dat in 1977 is toegevoegd, om het nog ingewikkelder te maken. Maar rechters moeten dat uitleggen.
Ja.
Ja, want alles staat of valt met interpretatie van de feiten.
Ja, nu die termen, hè, de internationaal recht, genocide, daar komen we later ook nog op terug, de mensenrechten schendingen, worden die over het algemeen gesproken in media of door politici goed gebruikt, correct gebruikt?
Mijn ervaring is dat dat nogal verschilt. Mm-hmm. De tendens is wel, omdat het natuurlijk termen zijn die moeilijk te definiëren zijn voor de mensen thuis, dat ze eigenlijk te snel gebruikt worden. Mm. Een voorbeeld is natuurlijk de uitspraken van het internationaal gerechtshof in de zaak Zuid-Afrika tegen Israël.
Ja.
Die uitspraken, als je die goed juridisch leest, dan staat er iets anders dan ze zijn uitgelegd in de media.
Ja.
Voorbeeld,
ja.
Hè, op 26 januari is de eerste uitspraak gegeven door het internationaal gerechtshof. Hè, dat is het hof waar landen elkaar kunnen bestrijden, juridisch kunnen bestrijden. Dan heeft Zuid-Afrika heeft dus een aanklacht ingediend tegen Israël op grond van de genocideconventie. Die is van 1948.
Ja, dat is de genocidezaak. Daar hebben we het in onze uitzending vaker over gehad. Dat Zuid-Afrika heeft Israël aangeklaagd
exact.
Voor genocide.
Nou, die uitspraak is geïnterpreteerd als Israël maakt zich waarschijnlijk schuldig aan genocide.
Ja.
De president van het internationaal gerechtshof, mevrouw Donahue, Amerikaanse rechter, die uitspraak heeft gewezen met 14 van haar collega's, mm-hmm. heeft een aantal weken geleden op de BBC een interview gegeven.
Ja.
Heel bijzonder. Zij was toen niet langer rechter, bij dat tribunaal en gezegd, nee, die uitspraak mag je helemaal niet zo lezen. We hebben alleen gezegd dat er een recht is van Zuid-Afrika om een zaak te presenteren, mm-hmm. dat er een claim is onder de genocideconventie, maar we hebben niet beslist dat er een aannemelijke zaak is tegen Israël voor genocide. Dat is een wezenlijk verschil.
Ja, het klinkt een beetje ingewikkeld, maar ze zegt dus van, we hebben niet gezegd Israël pleegt genocide, maar we hebben gezegd Zuid-Afrika heeft het recht om die zaak verder te gaan.
Om die zaak voor te leggen aan ons. Dat is het enige wat we hebben bepaald.
Ja, maar hoe komt het dat het dan toch zo wordt geframed in de media?
Ja, pardon. Ik denk dat het ook te maken heeft natuurlijk met hoe je politiek tegen het conflict aankijkt. Mm-hmm. Als je heel duidelijk de kant kiest van Israël is een illegale bezetter. Israël maakt zich schuldig aan disproportioneel geweld in Gaza. Dan zul je ook gemakkelijker zo'n uitspraak van het internationaal rechtshof in die framing lezen.
Ja, zo van zie je wel, het klopt wat ik al
dacht. Ja, je zoekt, dat is een psychologisch fenomeen. Mm-hmm. Wij noemen dat ook wel in de psychologie van het recht confirmation bias. Ja. Dat wil zeggen dat je de neiging hebt als jij voor één partij staat, dat je al het bewijsmateriaal ook in diezelfde visie plaatst.
Ja,
dus
dat
je leest het in zodanig dat het past in jouw narrative.
Ja,
dat noemen ze confirmation bias. En dat zie je dus helaas in de media gebeuren.
Ja.
En dat zie je dus ook gebeuren bij bepaalde deskundigen op mijn vakgebied. Mm. In plaats dat men neutraal kijkt naar beide kanten van wat gebeurt er eigenlijk. En ga nou niet direct, zonder dat je de feiten kent, kwalificaties mond nemen als genocide, uithongering, et cetera.
Ja, ik kom daar zo meteen nog over terug. Maakt het in internationaal recht uit of je als land tegen een ander land vecht of dat je tegen een terreurgroep vecht?
In beide gevallen is het land dat vecht tegen het andere land of tegen een terreurgroep gebonden aan dat oorlogsrecht. Mm-hmm. Het kan niet zo zijn dat als een terreurgroep zich schuldig maakt aan schending van het oorlogsrecht, bijvoorbeeld Hamas gebruikt menselijke schilden, gebruikt ook burgerobjecten om zich te beschermen, denk aan ziekenhuizen
of scholen,
scholen. Mm-hmm. Dan kan het land dat tegen die organisatie vecht niet zeggen, nou ja, omdat die groep zich niet houdt aan het oorlogsrecht,
dan mogen wij dat ook.
Hoeven wij dat ook niet. Mm-hmm. Het Joegoslavië-tribunaal, waar na de Balkanoorlog een groot aantal verdachten zijn berecht, militair en politiek leiders uit het voormalig Joegoslavië, heeft daarvan ook gezegd, want dat verweer werd ook in de Balkanoorlog opgevoerd door een aantal verdachten in de rechtszaal, gezegd nee, dat geldt niet als een verweer in het internationaal recht. Mm.
Dat geldt niet als een verweer, nee. In hoeverre is het internationaal recht ontworpen voor als je vecht tegen een terreurgroep? Want dat maakt het ook wel een beetje een ongelijke strijd, hè? Want je zegt het al, Hamas gebruikt de moskeeën om hun wapens in te verbergen. Maar Israël is wel gebonden aan dat internationale recht.
Ja.
Is dat lastig?
Er is niets bepaald in de Geneefse conventies of in andere verdragen over hoe je moet oorlog voeren in een stedelijk gebied. Mm. In beginsel gelden daar dezelfde regels voor. Ja. Het is niet zo dat dat in het internationaal recht verboden is, dat je een stad niet mag binnenvallen of mag omsingelen. Maar de verantwoordelijkheid voor militaire officieren is groter. Ik ben zelf reserveofficier bij het Korps Mariniers.
Ja.
Ik heb zelf ook operaties gedraaid en oefeningen waarin we dus hebben geoefend hoe neem je een stedelijk gebied in.
Ja.
En dan merk je dat de verantwoordelijkheid om juist burgerobjecten en burgers te beschermen, die verantwoordelijkheid ligt nog hoger, omdat je weet dat alles wat je doet kan een burger object of een burger raken.
Ja, helemaal duidelijk. Afgelopen, recentelijk werden 4 gijzelaars bevrijd uit Gaza, uit het vluchtelingenkamp Nuseirat. En er kwam meteen heel veel kritiek op de bevrijdingsactie van het Israëlische leger, omdat het inderdaad in urban area was en omdat er aan de Palestijnse kant zoveel doden waren gevallen. Is die weging van het aantal doden ten opzichte van wat het heeft opgeleverd, is dat van belang in oorlogsrecht?
Gedeeltelijk. Op de eerste plaats, als we het hebben over getallen, dan is het de vraag, hoe scherp zijn die getallen? Er is nog niet één oorlog geweest, ook niet na de Tweede Wereldoorlog, waarin de internationale gemeenschap in staat is geweest om een exact aantal burgerslachtoffers in kaart te brengen. Een voorbeeld, na de slag om Mosul in Irak in 2016-17, werd aanvankelijk gezegd door de geallieerden, er zijn 10.000 burgers in die stad om het leven komen, door toedoen van de bombardementen en de acties van Amerika om 4.000 IS-strijders uit te schakelen. Dat was een ratio van 1 op de 2,5.
Ja. Een ratio bedoel je dan mee één...
Ja, dus één strijder, dus één soldaat die overlijdt voor 2,5 burger.
Ja.
Het klinkt heel abstract, maar zo wordt er soms ook gekeken naar het en in het oorlogsrecht.
Ja.
Een jaar later hebben de autoriteiten in Irak gezegd, nee, dat aantal burgerslachtoffers kan variëren van 11.000 tot 40.000.
Zo, dat zijn hele andere
Maar exact
aantallen.
Weten we het niet. Nee. Dus dat betekent dat als je het hebt over deze actie om die gijzelaars te bevrijden, dat de eerste plaats is, hoe zeker weet je dat die getallen kloppen?
Ja.
Zijn er onder die 249 slachtoffers aan Palestijnse zijde, zitten daar ook mensen bij die wapens hebben gedragen? Want er zijn ook beelden dat toen de IDF die huizen binnenging, dat daar burgers waren die bewapend waren.
Nou ja, op zich gingen, en dat zijn niet de minste mensen die daarop reageerden op die bevrijdingsactie van het leger. Jeremy Lawrence bijvoorbeeld, die is woordvoerder voor de High Commissioner for Human Rights, zoals dat zo mooi heet, hoogcommissaris voor de mensenrechten van de VN. Die zei dat de manier waarop de inval werd uitgevoerd in zo'n dichtbevolkt gebied doet ernstige twijfels rijzen over de vraag of principes van onderscheid, proportionaliteit en voorzorg, zoals dat staat in het oorlogsrecht, of die zijn gerespecteerd. Dat is één. En Jozef Borrell, chef buitenland van de EU, die sprak van een bloedbad.
Ja.
Dus dat zijn mensen die goed op de hoogte zijn, neem ik maar even aan. Die zeggen van nou, Israël had dit beter niet kunnen doen.
Ja, maar ook deze mensen zijn er aan niet bij geweest. En die kunnen natuurlijk nooit instaan voor de getallen die er worden opgegeven. Hè? De Israëlische overheid heeft na deze actie ook gezegd, het aantal slachtoffers die gemaakt zouden kunnen zijn, ligt rond de 100.
Ja.
Dus ook hier zie je twee narratives.
Ja.
En dan kiest toch een Borrell of deze high commissioner voor het narrative van de Hamas-zijde.
Ja.
En dan is de vraag, waarom moet dat? Waarom laat je dat nou niet over aan de rechter die hier straks een oordeel over moet geven? Want deze zaak gaat naar alle waarschijnlijk dan ook naar het internationaal strafhof waar een onderzoek loopt. Maar even naar het tweede punt. Dus je hebt het probleem van de getallen. Hoe zeker, hoe verifieerbaar zijn die?
Mm-hmm.
Nou, dat is dus op dit moment niet het geval. Er is niemand die kan zeggen dat dit klopt. Dat is één. Twee, wat je in het discours ziet gebeuren, in de discussies, is dat er gekeken wordt naar de uitkomst. En men kijkt, nou, er is één Israëlische militair om het leven gekomen bij deze bevrijdingsactie en 249 mensen aan Hamas, CQ, Palestijnse zijde.
Ja.
Op grond daarvan wordt dan het oordeel gegeven dat het disproportioneel
is.
Ja. Dan kijk je naar de uitkomst. Maar voor disproportionaliteit in het internationaal oorlogsrecht is ook van belang de intentie, wat is de intentie geweest en of de afweging, een voorbeeld. De militair commandant, die kolonel die deze actie heeft geleid, die krijgt intel-informatie.
Mm-hmm.
Intelligence, dat wil zeggen, die krijgt bronnen. Waar zitten de gijzelaars?
Ja.
Hoeveel burgers zitten daar omheen? Waar zitten die burgers? Mm-hmm. En hoe kan ik mijn eenheden zodanig manoeuvreren dat ik het minste schade toebreng aan die burgers, maar wel het overstijgend belang kan halen om die vier gegijzelden vrij te krijgen?
Ja.
Dus dat is zijn intentie. Zijn intentie is niet om daar honderden burgers te doden.
Nee.
Daar mag je niet van uitgaan. Als hij in die operatie constateert dat er meer verzet is en dat er dus meer burgers zijn die wel degelijk aan de strijd deelnemen, die dus een wapen pakken en op de IDF gaan schieten, dan kan het dus zo zijn dat de aanvankelijke inschatting van de commandant verkeerd is geweest. Dat kan. In het internationaal recht kan dat gebeuren.
Maar betekent het dan dat het
dan
disproportioneel wordt?
Nee, dan is het dus nog niet daarmee een schending van het oorlogsrecht.
Nee.
En dat is het grote probleem in de huidige discussie.
Ja.
Dat er worden allerlei kwalificaties in de mond genomen direct na zo'n operatie. Israël handelt disproportioneel. Onze eigen commandant de strijdkrachten heeft in Buitenhof dat ook gesuggereerd.
Ja.
Maar als je een bevrijdingsactie uitvoert, en ik denk dat er geen land zal zijn dat zal twisten. Mm. Want wat zou Nederland doen met 4 soldaten die in Hamas handen zouden zijn? Ja. Zou de CDS zeggen, meneer Eichelsheim, laat ze maar lekker zitten. Want nee. De kans is groot dat wij een aantal burgers raken. Dat zou geen goede boodschap zijn aan het leger.
In Gaza zijn nog 120 gijzelaars die vastzitten. Ik kan me voorstellen dat er nu wel wordt gedacht, ja, op het moment dat Israël gaat proberen om die mensen te bevrijden, dat je precies dezelfde reactie krijgt van dat het niet mag, omdat het disproportioneel zou zijn.
Ja, je kunt op voorhand natuurlijk niet zeggen dat een bevrijdingsactie a priori disproportioneel is. Israël zal er natuurlijk alles aan moeten doen als men weet, daar zitten nog een aantal gijzelaars die we kunnen bevrijden.
Ja.
Is de mogelijke schade aan burgerobjecten en burgers, weegt die op tegen het belang dat wij hebben om die gegijzelden te bevrijden?
Ja.
Die afweging moet per geval gemaakt worden.
Ja.
Bijvoorbeeld als een militair commandant ziet dat er 2 gijzelaars zijn in een huis met 200 kinderen, dan is evident dat je niet op dat moment die aanval uitvoert om die mensen te bevrijden.
Ja.
Op het moment dat die informatie dusdanig is, daar zitten 2 gegijzelden in een huis, daar zitten 5 burgers omheen.
Dan is de situatie
anders. En te meer als jij je instructies zodanig geeft aan je troepen, dat die burgers natuurlijk, dat je bijvoorbeeld binnenvalt, op het moment dat jij weet, met infraroodcamera's kan dat worden vastgesteld, dat die burgers bijvoorbeeld in hun slaapkamer zijn.
Ja.
Dus als militair commandant heb je de verantwoordelijkheid, en dat heeft dus ook de IDF bij toekomstige bevrijdingsacties, zoals ze dat ook hier waarschijnlijk hebben gedaan, is je maakt steeds die afweging.
Ja.
Als die afweging achteraf verkeerd uitvalt, er vallen dus meer burgerslachtoffers dan voorzien, dan kun je objectief zeggen, ja, er is een wanverhouding tussen het aantal slachtoffers aan de andere zijde en de bevrijdende zijde. Maar daarmee, en dan kom ik er terug, is de uitkomst misschien niet evenredig, maar de intentie,
is belangrijk.
En die intentie is in het internationaal strafrecht belangrijk. Als er geen intentie is geweest om op het moment dat je de beslissing neemt als commandant om een aanval uit te voeren, want het gaat om het moment dat jij die aanval uitvoert, wat is jouw intel dan? Dan hoeft het dus geen oorlogsmisdrijf te zijn.
Wat moet je antwoorden als je geconfronteerd wordt met kort door de bocht vragen zoals, vind je ook niet dat Israël genocide pleegt? Want iedereen heeft het altijd over die verhoudingen van zoveel doden voor maar 4 gijzelaars. Wat zou jij antwoorden in, laten we zeggen, Jip en Janneke taal als mensen daarmee komen?
Eigenlijk 2 dingen. Op de eerste plaats, we kennen de feiten niet van beide kanten. We hebben alleen, twee getallen. Maar 2 getallen zijn niet voldoende om daar een oordeel aan te verbinden. Het is disproportioneel. En de tweede zou ik zeggen als leek, ja, ik ben geen rechter. Ik heb er niet voor gestudeerd. Dus ik kan daar geen oordeel over geven. En het oordeel is ook niet aan een politicus of aan een militair. Het is niet aan mij, het is niet aan jou. Het is uiteindelijk aan een rechter om te bepalen of iets disproportioneel. Dat is uiteindelijk hoe het in de rechtsstaat werkt. En je ziet dus nu een framing gebeuren van evenementen, zonder dat mensen de juiste feiten kennen.
Ja.
Die afweging, die kunnen wij niet hebben gemaakt. Want 1 ding, in het internationale oorlogsrecht wordt heel vaak vergeten. Het internationale oorlogsrecht gaat uit van het momentum dat de militair commandant beslist. Wat was het uitgangspunt toen van hem? Wat was zijn intentie en wat was de informatie die hij had?
Oh, de uitkomst is,
de uitkomst is niet doorslaggevend. Als die uitkomst dus verkeerd is, te weten, er is een objectieve disbalans in getalsmatige onevenredigheid in slachtoffers, dan hoeft dat dus nog geen oorlogsmisdrijf te zijn.
Maar als je het specifiek hebt over genocide, hè, want Israël is gedaagd voor het internationaal gerechtshof vanwege mogelijke genocide. Op elke pro-Palestijnse demonstratie en ook daarbuiten hoor je het ook van ja, maar wat Israël doet, wat die beelden die we nu zien op het nieuws, dat is gewoon genocide.
Ja, ook daarvoor geldt. Kijk, ik begrijp heel goed emotioneel wat dit mensen doet. Hè? Want als ik naar die beelden kijk als mens, raakt het me ook.
Ja.
Dat heel veel burgers hier om het leven komen. Maar toch we moeten heel voorzichtig zijn om dit soort heel zwaarwegende termen te gebruiken, omdat het wat mij betreft niet bijdraagt aan een oplossing. Nee. Het leidt tot een verdere polarisering van de samenleving. We kennen, als je zegt, niet het narrative van beide kanten. We kennen niet de feiten. En belangrijker nog, het is uiteindelijk aan in een ook internationale rechtsstaat aan een rechter om dat te bepalen.
Ja.
Het is niet aan ons om nu dit soort kwalificaties in de mond te nemen. Mm. Ik kan dat ook, als mij wordt gevraagd over een ander land. Het gaat niet alleen om Israël, maar wij hebben bij het internationaal strafhof waar ik werk natuurlijk veel te maken met dit soort zaken.
Ja.
En dan krijg je wel eens de vraag, vindt u nou ook niet dat dit een misdrijf tegen menselijkheid is?
Wat zegt u dan?
In dat land gebeurd is. Mm-hmm. Dan zeg je, ja, ik heb als advocaat zoveel dingen meegemaakt dat pas in de rechtszaal duidelijk wordt wat er werkelijk gebeurd is.
Ja.
Omdat je dan de feiten van beide kanten hoort. Want je kunt een bepaald idee hebben. Een heel mooi voorbeeld is denk ik die hele discussie over de voedseltransporten. Mm-hmm. Er wordt gezegd, Israël doet veel te weinig aan humanitaire hulp. Dat kan veel beter. Mm. Israël zegt, ja, dat willen we wel, maar er zijn een aantal obstakels die niet alleen aan ons zijn te wijten. Daar heb je dus al een verschil.
Twee narratieven, ja.
En welk narratief is nou waar?
Ja.
En dat is natuurlijk heel moeilijk om dat vanuit deze stoel of een andere stoel te beoordelen.
Ja.
Dat kan gewoon niet, denk ik, door de mensen thuis worden beoordeeld. En
nee.
Hetzelfde voor die protesten.
Ja. Hoe komt het eigenlijk dat het internationaal gerechtshof alleen genocide onderzoekt die begaan zou zijn of niet zou zijn begaan door Israël? En dat ze niet onderzoeken wat Hamas heeft gedaan op 7 oktober of daarna?
Ja, op de eerste plaats is het zo dat het internationaal gerechtshof, waar dus landen elkaar juridisch kunnen bestrijden, kijkt alleen naar de vraag, is er genocide gepleegd, ja of nee? Nou, dat is een vraag die nu nog niet is beantwoord, zoals we zojuist vaststelden.
Ja.
Dat komt in een later stadium pas aan de orde. De vraag of wat Hamas, Hamas valt, is geen staat,
nee.
Dus valt buiten de bevoegdheid van het internationaal gerechtshof. Zuid-Afrika heeft ook alleen tegen Israël de klacht ingediend en niet tegen de Palestijnse autoriteit. Even los van de vraag of dat een staat is onder het internationaal publiekrecht.
Duidelijk, ja.
Een aantal landen hebben natuurlijk nu wel is Palestijnse staat
erkend,
als staat erkend.
Ja.
De vraag wat Hamas heeft gedaan of niet heeft gedaan ligt dus niet bij het internationaal gerechtshof, maar ligt wel bij het internationaal strafhof.
Mm-hmm.
Daar wordt wel naar beide kanten onderzoek gedaan door de hoofdaanklager. Dat is dus een strafrechtelijk oordeel.
Mm-hmm.
De zaak bij het internationaal gerechtshof, de genocidezaak, dat ziet eigenlijk op een aansprakelijkheid van een land.
Ja, conflict tussen twee
conflict.
Landen.
Ja. Bij het internationaal strafhof gaat het om de individuele aansprakelijkheid van leiders van de kant van Israël en Hamas voor eventuele schendingen van het oorlogsrecht.
Ja. In hoeverre kunnen rechters van het internationaal gerechtshof en misschien ook van het internationaal strafhof onafhankelijk oordelen? Want in de media lees je er veel over. Ik neem aan dat ook die rechters de kranten lezen. Die rechters die zijn ook burgers van bepaalde landen die ook weer bepaalde politieke houdingen hebben ten opzichte van dit conflict. In hoeverre zijn zij echt onafhankelijk?
Nou, kijk je naar het internationaal gerechtshof, dan zitten daar 15 rechters die door een land zijn gekozen om namens dat land bij dat internationaal gerechtshof te fungeren. Bijvoorbeeld de huidige voorzitter van het internationaal gerechtshof is een Libanese rechter. Je kunt zeggen, ja, vanuit Libanon worden op dit moment raketten afgevuurd op Israël. Dus kan deze rechter nog onafhankelijk oordelen? Ja, dat is moeilijk te zeggen.
Ja.
Hoe kan hij zich emotioneel afsluiten van een conflict en objectief oordelen? Maar dat geldt eigenlijk voor iedere zaak, omdat rechters blootstaan aan de media.
Ja.
Bij het internationaal strafhof geldt dat ook. Maar het probleem is het volgende. Rechters lezen kranten, kijken naar tv, krijgen ook alle berichten mee. Of schoon ze natuurlijk proberen zo onafhankelijk mogelijk te zijn. Maar de waarborg dat rechters niet door media of door rapportages van mensenrechtenorganisaties die ook niet altijd de beide kanten, de beide narratives meewegen, dat ze niet daaraan oneigenlijk wordt blootgesteld, is het feit dat je dat soort informatie niet zonder meer als bewijs accepteert.
Ja.
Het internationaal rechtshof heeft in een zaak een aantal jaar geleden bepaald dat bijvoorbeeld VN-rapporten niet zonder meer gebruikt mogen worden als bewijs.
Ja.
Moeten dus door een onafhankelijke bron worden bevestigd.
Ja.
Bij het internationaal strafhof waar ik werk als advocaat, hebben de rechters bepaald dat krantartikelen, media-outlets, maar ook rapportages van een organisatie als Amnesty of Human Rights Watch, dat zijn misschien wel bronnen, maar die kunnen niet zelfstandig
geen
bewijs vormen.
Ja.
Omdat de informatie die daarvoor voor wordt gebruikt, voor dit soort artikelen of rapportages, niet altijd onafhankelijk kan worden geverifieerd.
Ja, maar ze zijn er wel en ze hebben ook invloed in ieder geval op de berichtgeving Zeker. Die tot ons komt. Dus in hoeverre kunnen de rechters dan echt zeggen, wij zijn onafhankelijk en objectief?
Nou, ze zijn natuurlijk wettelijk en statutair onafhankelijk.
Ja.
Het is ook mijn ervaring bij het internationaal strafhof dat dat het geval is. Maar in hoeverre dit soort informatie kan doorsijpelen, hè, dat het een psychologisch effect heeft, dat kun je natuurlijk nooit detecteren. Nee. Het is overigens wel zo dat dit soort bronnen, hè, nieuwsartikelen, rapportages van mensenrechtenorganisaties, wel gebruikt worden en worden ingebracht als bewijsmateriaal.
Ja.
Hè, bijvoorbeeld de arrestatiebevelen die nu zijn aangevraagd tegen drie Hamas-leiders en twee Israëlische leiders.
Ja.
Die zijn voor een deel ook op dit soort bronnen gebaseerd. En daarnaast ook op een aantal getuigenverklaringen. Dus ze worden wel gebruikt. Alleen uit de rechtspraak volgt bij het internationaal strafhof dat rechters daar behoedzaam mee behoren om te gaan. Dat er altijd ondersteuning voor nodig zal zijn. Want geef u een voorbeeld. We hebben een aantal jaar geleden een zaak verdedigd bij het internationaal strafhof. En daar kwam een rapport op de proppen van een internationale organisatie met een heel voetnotenapparaat. En daar stond bijvoorbeeld in, we hebben gesproken met een persoon X, maar die persoon wilde zijn of haar identiteit niet bekendmaken.
Nee, maar dan wordt het een beetje lastig om te checken of het wel klopt.
Dus wij hebben dat ook aan die rechters voorgelegd van het internationaal strafhof. En die hebben ook gezegd, ja, dat mag dan niet gebruikt worden. Nee. Want wij ook als rechter moeten kunnen checken, verifiëren of wat er in een rapport staat klopt.
Ja, duidelijk. We gaan het hebben over het begrip lawfare. Dat is een mooi Engels woord en het komt er eigenlijk op neer. Het is een soort juridische oorlogsstrategie om in dit geval Israël via internationaal recht te isoleren. Hoe kijkt u daarnaar, naar dat begrip? Vindt u inderdaad dat internationaal recht op sommige vlakken wordt misbruikt om een soort politieke strijd tegen Israël aan te gaan?
Nou, je ziet wel voorbeelden daarvan. Het is trouwens niet alleen in dit conflict waar je het ziet, maar je ziet het ook bij andere conflicten dat de media vaak gebruikt worden om een narrative van een partij voor het voetlicht te brengen. In het Israël-Hamas conflict zie je eigenlijk die lawfare gebruikt worden, met name door uitspraken van rechters verkeerd te interpreteren.
Zoals het voorbeeld wat je net noemde over het internationaal gerechtshof. Eigenlijk.
Ja, de uitspraak van 26 januari van het internationaal gerechtshof in Den Haag. De eerste uitspraak van Zuid-Afrika tegen Israël. Waarin in de media is gesuggereerd dat het internationaal gerechtshof heeft aangenomen dat er een aannemelijke zaak is tegen Israël.
Ja.
Te weten dat Israël genocides hebben gepleegd.
Ja.
Dat, daar heeft
wat dus niet gezegd
mevrouw
is,
Donohue, de president van het internationaal gerechtshof, afstand van genomen een aantal weken geleden in de BBC.
Ja.
Op een BBC-interview. Tweede voorbeeld is de uitspraak van 24 mei. De laatste uitspraak waarin het internationaal gerechtshof heeft gezegd dat Israël de operatie Rafah moet stopzetten. En daar is het in de media bij gebleven. Maar als je de uitspraak goed leest, dan staat daar nog iets bij.
En dat is?
Er staat een zinnetje bij, een conditie. Israël moet de operatie in Rafah stoppen. Als er sprake is van de aantasting van de rechten van Palestijnen op levensomstandigheden die nodig zijn om te overleven.
Ja.
Dus om te voorkomen dat er sprake is van levensomstandigheden die de vernietiging van het Palestijnse volk kunnen bewerkstelligen.
Ja, dus het is
een conditioneel stoppen.
Ja, het voelt als een bijzinnetje, maar het is wel belangrijk.
Ja, en 4 van de 15 rechters bij het Internationaal Gerechtshof hebben aan die uitspraak ook een opinie gehecht. Mm-hmm. Waaronder de vicepresident mevrouw Sibutinde uit Oeganda.
Ja.
Die heeft gezegd, deze uitspraak moet worden gelezen als Israël moet stoppen. Voor zover de operatie leidt tot het creëren van levensomstandigheden die weer leiden tot vernietiging van het Palestijnse volk.
Ja.
Dus die bijzin is een conditie geweest voor de operatie.
Ja.
Met andere woorden, er is dus niet gezegd door het Internationaal Gerechtshof, Israël moet onvoorwaardelijk stoppen.
Mm.
Als je kijkt naar de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, hetzelfde hof uit 2022 tegen Rusland. Oekraïne heeft toen bij het Internationaal Gerechtshof tegen Rusland een zaak aangespannen. Daar heeft het Internationaal Gerechtshof gezegd, Rusland moet de militaire operatie Oekraïne stoppen. Punt.
Onconditioneel.
Geen bijzin.
Nee.
Vergelijk dat met deze uitspraak, dan zie je dus die conditie. En toch wordt er in de media geframed dat Israël het internationaal recht schendt.
Mm-hmm.
Want het gaat door met de operatie Rafah. En er staat toch, zo wordt dat dan gepropageerd in de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof,
dat niet mag.
Dat dat niet mag.
Nee.
Nou, dat zijn dus 2 voorbeelden in een korte tijd waarin er belangwekkende uitspraken van het hoogste VN-judiciële orgaan, het Internationaal Gerechtshof, in de media verkeerd worden geprojecteerd.
Mm-hmm.
Ook door deskundigen en ook door anderen om een bepaalde narrative te bevestigen. Ik zei net al, dat heet dan in de rechtspsychologie confirmation bias.
Ja.
Je gelooft in een bepaalde narrative. Israël is de duivel.
Mm.
En in dat narrative
ga je
dus
dingen
ook
zoeken die dat
die uitspraken zodanig interpreteren dat jouw narrative wordt bevestigd.
Hoe zou dat anders moeten volgens jou? Ik bedoel, het gebeurt, we zien het allemaal gebeuren of we zien het niet gebeuren, maar er is wel een bepaalde confirmation bias, zoals je zegt, maar wat zou wel een goede manier zijn om.
Nou, ik denk dat de mensen thuis moeten beseffen. Wij zeggen altijd. Stel dat je zelf overkomt.
Mm-hmm.
Jij wordt ergens van beschuldigd. Terwijl je te goede trouw hebt gehandeld. Een goede intentie hebt gehad. Maar het kan verkeerd aflopen.
Ja.
Maar je hebt helemaal geen criminele intentie gehad. Of je bent überhaupt onschuldig.
Mm-hmm.
En je hebt een buurman die naar de pers loopt. En die van alles nog wat gaat roepen. Ja, van hij is een grote crimineel, heeft dit en dat gedaan. Terwijl er geen feitelijke basis voor is.
Mm-hmm.
Als je dat overkomt, vind je het ook heel vervelend dat er in de media een spel wordt gespeeld om jou te framen.
Ja.
Voordat je überhaupt bij de rechter bent geweest. Nou, dat zien we in Nederland dus ook gebeuren in een aantal zaken ziet van grensoverschrijdend gedrag.
Ja.
Maar projecteer dat nou eens op het geopolitieke niveau, dan is dat eigenlijk hetzelfde. Hè, dus wij willen niet dat het onszelf overkomt in zo'n situatie. Probeer dan ook begrip te hebben voor het feit dat ook al zie je afschuwelijke beelden, en die zijn er, en er zijn natuurlijk dramatische situaties gaande op dit moment in Gaza, maar probeer dan je in te scherpen van ik weet er te weinig van. Ik ken de feiten niet. Ik weet voor mezelf dat het ook voor mij tot op zekere hoogte geldt.
Ja.
Maar laten we nou eerst eens even afwachten tot er een goed onderzoek is gedaan. En laat het aan de rechters over.
Ja.
O'Donoghue zegt, president van het Internationaal Gerechtshof, wat we net zeiden. Jongens, ik waarschuw, de pers heeft ons verkeerd geciteerd.
Gemaakt,
ze heeft het letterlijk op de BBC gezegd.
Ja.
De pers heeft ons verkeerd geciteerd.
Mm.
We hebben niet geoordeeld dat er een aannemelijke zaak is voor genocide tegen Israël. We hebben alleen gezegd, er is een recht dat aannemelijk is, dat onder de genocideconventie valt.
Ja. Ik heb nog 1 laatste vraag aan u. Want we zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Als je nou in je eigen omgeving vragen krijgt over Israël en internationaal recht. Het is een hele generieke vraag, maar misschien heb je wat tips. Wat kun je als niet-jurist, niet gespecialiseerd en je weet ook niet alle feiten, wat zou jij mensen adviseren om dan te vertellen aan hun buren of aan hun vrienden die wat kritischer er tegenover staan?
Op de eerste plaats denk ik dat je, als je de Europese media volgt, Je krijgt natuurlijk informatie over wat daar gebeurt. En die informatie is per definitie natuurlijk altijd gekleurd vanuit een Europese bril. Maar dan zou je in zo'n conflict ook kunnen zeggen, lees nou eens ook wat er gerapporteerd wordt van de Israëlische kant. Er zijn informatiebulletins, er zijn websites, er zijn persconferenties van de IDF-woordvoerders. Die komen met soms hele andere getallen, met een hele andere uitleg. En dan kun je ook van zeggen, ja, dat is ook gekleurd.
Maar in ieder geval twee kanten.
Als je dus de narrative aanneemt van Hamas, waarom zou dat dan niet gekleurd zijn?
Ja.
Dus probeer je open te stellen voor beide kanten. Dat is één. Neem niet alle informatie in de media for granted. Als daar in kop staat, Israël pleegt genocide, stel dan de vraag, wie heeft het gezegd? Wat zijn de feiten? En waarom is dit op dit moment gezegd? Maar ten tweede, probeer je te onthouden van dit soort zware aantijgingen. En gewoon te zeggen, nou ja, ik onthoud me per definitie van discussies. Omdat, ja, dat leidt tot niets. Maar als jurist kijk je daar natuurlijk veel zakelijker naar. Maar ik zou me kunnen voorstellen, als je op een verjaardagsfeestje zit en jouw buurman zegt, vind je nou ook niet dat Israël genocide pleegt? Dat je tegen de buurman zegt, goh, ik wist niet dat jij er ook bent geweest. Dat jij zo'n goed onderzoek hebt gedaan. Hoe weet je dat?
Ja.
Want ze is je bron. Ja, dat heb ik gelezen op de NOS-site. Oh, en heb je je afgevraagd hoe de NOS eraan komt? Zijn ze daar geweest? Hebben ze de kant van Hamas geïnterviewd? Hebben ze de kant van Israël geïnterviewd? Wat zijn de feiten? En ik denk, als je op die manier naar de materie kijkt, dat zo'n buurman dan ook zegt, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk.
Ja.
We moeten daar gewoon voorzichtig mee zijn. Want wat wij niet willen in ons eigen leven, dat wij worden veroordeeld in de media voor iets wat nog helemaal niet vaststaat. Dat moet eigenlijk op geopolitiek niveau hetzelfde gebeuren. Maar het probleem is, en dat is de essentie, het lost het probleem, het conflict niet op.
Nee.
Door te gaan zeggen, Israël pleegt genocide, Israël hongert de bevolking uit, noem maar op. Het leidt niet tot een oplossing. Het zou een bepaalde, dat wordt dan gesuggereerd, zet de druk op de ketel voor Israël om te stoppen. Maar dat is uiteindelijk niet de geopolitieke oplossing. En dat geldt eigenlijk voor beide kanten. Ja, want behalve dan natuurlijk de argumenten van 7 oktober, maar ook de beschuldigingen aan de kant van Hamas, daarvan moet je ook zeggen, dat zijn beschuldigingen, maar dat moet toch allemaal komen vast te staan. Kijk, voor wat er op 7 oktober is gebeurd, daar zijn, is het bewijsmateriaal, laat ik zeggen, hoogstwaarschijnlijk, als je het in juridische termen ziet, staat vast dat daar oorlogsmisdrijven zijn gepleegd. Ja. Daar zijn ook beelden van hoe het gegaan is. Dat is ook erkend. Maar voor wat er daarna is gebeurd aan beide kanten, kijk, die wordt er bijvoorbeeld ook gezegd, ja, bij die bevrijdingsactie zijn er aan beide kanten oorlogsmisdrijven gepleegd. Hamas en aan de Israëlische kant. Ook hier geldt, wat is nou de basis van die stelling, van die wetenschap?
Ja. Waar is het op gebaseerd?
Amnesty International is niet bij de bevrijdingsactie geweest. Nee. Niemand van ons is daarbij geweest. Alleen de militairen die het hebben meegemaakt, die daar straks verantwoording gaan afleggen bij een rechtbank, ofwel in Israël, ofwel internationaal straf, alleen die kunnen weten wat er werkelijk is gebeurd.
Ja.
Laten we die informatie nou eens afwachten, voordat we mensen gaan beschuldigen van disproportioneel geweld, oorlogsmisdrijven en genocide.
Helemaal duidelijk. Bedankt voor uw toelichting en bedankt ook voor al je tips die je hebt meegegeven voor de kijkers thuis. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt betrokken blijven bij het werk door te gaan naar onze website cvi.nl/actueel. Vindt u actuele informatie, ook informatie over onze uitzendingen en activiteiten. En op die manier kunt u betrokken blijven. Nogmaals, veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.